Welkom bij Radio Maria. We waren dus bij hoofdstuk 2 gekomen, de geschiedenis van het offer. En om aan te knopen, lees ik een klein stukje van wat we vorige keer al gelezen hebben. In deze passage vertelt Johannes dat omstanders een spons met zure wijn, die aan een hyssopstengel was gestoken, aan Jezus' mond brachten. Hyssop was de plant die in de wet was voorgeschreven om het bloed van het paaslam mee te besprenkelen. Deze eenvoudige daad markeerde dus de vervulling van de nieuwe en volmaakte verlossing. En Jezus riep uit: "Het is volbracht." En nu beginnen we het nieuwe stukje over de offerritus. Wat wij hieruit kunnen concluderen? Johannes maakt ons duidelijk dat in het nieuwe en definitieve paasoffer Jezus zowel priester is als slachtoffer. Dit wordt bevestigd in het verslag van de andere drie evangeliën over het laatste avondmaal, waar Jezus duidelijk de priesterlijke taal van offer en plengoffer gebruikt, als hij zichzelf als het offer beschrijft. Citaat: "Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten." Zo zegt Lucas. Jezus' offer zou tot stand komen wat al het bloed van miljoenen schapen, stieren en geiten nooit zou kunnen. Tussen aanhalingstekens: het is ook uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonde zou wegnemen, staat in de Hebreeën. Zelfs het bloed van een 250.000 lammeren kon het volk van Israël niet redden. Laat staan de wereld. Om genoegdoening te geven voor de beledigingen die God in zijn oneindige goedheid zijn aangedaan, had de mensheid een volmaakt offer nodig. Een offer dat even goed, even onbevlekt en even eindeloos is als God zelf. En dat was Jezus, die alleen, citaat, door zijn offer de zonde kon wegnemen. Zo staat in de Hebreeën. "Zie het lam Gods," zegt Johannes. Waarom moest Jezus een lam zijn en niet een hengst of een tijger of een stier? Waarom beeldt de Apocalyps Jezus uit als een lam, als geslacht? Waarom moet de mis hem verkondigen als het lam Gods? Omdat alleen een offerlam past in het goddelijk patroon van onze redding. Bovendien was Jezus zowel priester als slachtoffer. En als priester kon hij doen wat geen enkele andere hoge priester kon doen. Want, citaat, de hoge priester gaat jaar in jaar uit het allerheiligste binnen met bloed dat niet het zijne is, staat in de Hebreeën. En zelfs dan bleef hij er maar kort, totdat zijn onwaardigheid hem naar buiten dreef. Maar Jezus ging het heilige der heiligen, de hemel, binnen, eens en voor altijd, om zichzelf aan te bieden als ons offer. Door het nieuwe Pasen van Jezus zijn wij bovendien een koninklijk geslacht van priesters en de plechtige vergadering van de eerstgeborenen geworden. Met hem gaan wij het hemelse heiligdom binnen, telkens wanneer we naar de mis gaan. Wij zullen deze beelden later weer tegenkomen wanneer wij het heilige der heiligen uit de Apocalypse zien, met zijn altaar, zijn tempel, zijn wierook en het alom tegenwoordige lam. Mis dit feest niet. Maar wat betekent dit heden ten dagen nog allemaal voor ons? Hoe moeten wij ons Pasen vieren? De heilige Paulus geeft ons een indicatie. Citaat: want ons paaslam is geslacht, Christus. Wij moeten ons feest vieren niet met het oude zuurdeeg, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid. Zo staat in de eerste brief aan de Korintiërs. Ons paaslam is dus ongezuurd brood. Ons feest is de mis. Zie eerste brief van de Korintiërs. In het heldere licht van het nieuwe verbond krijgen de offers van het oude verbond betekenis als voorbereiding op het ene offer van Jezus Christus, onze koninklijke hoge priester in het hemels heiligdom. En dit is het ene offer dat wij, met Jezus, in de mis aanbieden. Zo beschouwd zien wij de gebeden in de mis in een nieuw licht. Wij brengen u het offer van zijn lichaam en bloed, een gave die gij gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de wereld. Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilige offer dat gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. Zo staat in het Eucharistisch gebed. Daarom brengen wij, uw dienaren, tezamen met uw heilig volk aan uw verheven majesteit van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloze offer. Gewaardig u om deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden de gave van uw dienaar Abel, de rechtvaardige. Het offer van onze stamvader Abraham en het heilig offer, de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den hoge. Staat in een ander eucharistisch gebed. Het is niet genoeg dat Christus voor ons zijn bloed vergoot en stierf. Nu moeten wij onze rol vervullen. Het is met het nieuwe verbond net als met het oude. Als je je verbond met God met een teken wil bekrachtigen, het verbond met God wil bezegelen, het verbond met God wilt hernieuwen, dan moet je het lam eten, het paaslam, dat ons ongezuurd brood is. Het begint vertrouwd te klinken. Als gij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, heb gij het leven niet in u, zegt Johannes. Aanbidding en offergave. De oerbehoefte van de mens om God te aanbidden is altijd tot uitdrukking gebracht door offers. Aanbidding die tegelijkertijd een daad van lofprijzing, genoegdoening, zelfgave, verbondsluiting en dankzegging is. En dankzegging in het Grieks is eucharistia. De verschillende vormen van offer hebben een gemeenschappelijke positieve betekenis. Er wordt leven opgegeven om omgevormd en gedeeld te worden. Toen Jezus sprak over zijn leven als offer, boorde hij een ader aan diep in de ziel van zijn apostelen, diep in de ziel van de Israëlieten. Een ader die diep zit in iedere menselijke ziel. In de 20e eeuw noemde Mohandas Gandhi, een hindoe, aanbidding zonder offer een absurditeit van onze moderne tijd. Maar de katholieke aanbidding is niet zonder offer. Onze hoogste vorm van aanbidding is tevens de hoogste offerdaad, het bruiloftsmaal van het lam, de heilige mis. Wij voelen in het diepst van onze ziel de behoefte om te offeren. Maar tot Jezus' komst was geen enkel offer toereikend. Denk aan Psalm 116. Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? Citaat. Ja, hoe? God wist allang wat ons antwoord zou zijn. Citaat. De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer. Staat in de psalm, in Psalm 116. Hoofdstuk 3, vanaf het begin. De mis van de eerste christenen. Kannibalisme en mensenoffers waren beschuldigingen die vaak tegen de eerste generaties christenen werden geuit. De vroeg-christelijke geloofsverdedigers wezen deze beschuldigingen als roddel van de hand. Maar toch kunnen wij door de vertroebelde lens waarmee de heidenen naar de eerste christenen keken, wel degelijk onderkennen wat het meest wezenlijke element van het christelijk leven en de christelijke eredienst was. Het was de Eucharistie, het opnieuw tegenwoordig stellen van het offer van Jezus Christus, de sacramentele maaltijd waarbij christenen Jezus' lichaam en bloed nuttigde. Het verdraaien van deze geloofswaarheden leidde tot de heidense laster tegen de kerk, al kunnen we wel begrijpen waarom de heidenen zo dachten. In de vroege kerk mochten alleen de gedoopten bij de vieringen van de sacramenten aanwezig zijn. En christenen werd afgeraden deze centrale geloofthema's zelfs maar te bespreken met niet-christenen. De heidense fantasie sloeg dus op hol, aangewakkerd door wat fragmentarische feitenkennis. Citaat, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Als gij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt. Einde citaat. De heidenen wisten dat Christus zijn deelname inhield aan vreemde en geheimzinnige rituelen. Christen zijn betekende naar de mis gaan. Dit was zo vanaf de eerste dag van het nieuwe verbond. Slechts enkele uren nadat Jezus uit de dood was verrezen, zat hij met twee leerlingen aan tafel. Citaat, hij nam het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open. Hij werd door hen herkend aan het breken van het brood, zegt Lucas. De centrale rol van de Eucharistie komt ook duidelijk naar voren in de samenvattende beschrijving van het leven van de vroege kerk in de handelingen van de apostelen. Citaat, zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Uit de handelingen van de apostelen. De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, in hoofdstuk 11, bevat een echte handleiding over de liturgische theorie en praktijk. Met de weergave van de instellingswoorden van het laatste avondmaal laat Paulus zijn zorg voor het doorgeven van de juiste vorm en inhoud van de liturgie blijken. Citaat, zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo ook na de maaltijd de beker met de woorden, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis. Zo staat in de eerste brief aan de Korintiërs. Paulus benadrukt het belang van de leer van de werkelijke tegenwoordigheid en voorziet ernstige gevolgen bij ongeloof. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis, staat in de eerste brief aan de Korintiërs. De oudste liturgische tekst. Als wij van de boeken van het Nieuwe Testament doorgaan naar andere christelijke bronnen uit de tijd van de apostelen en direct daarna, valt ons onmiddellijk op dat dezelfde onderwerpen erin voorkomen. De inhoud van de leer is identiek. De woordkeus blijft opmerkelijk gelijk, ook toen het geloof zich verbreidde naar andere landen en in andere talen. Priesters, leraren en verdedigers van de vroege kerk waren eensgezind in hun zorg voor het bewaren van de eucharistische leer. De werkelijke tegenwoordigheid van Jezus lichaam en bloed onder de gedaante van brood en wijn. Het offerkarakter van de liturgie, de noodzaak van geldig gewijde priesters en het belang van de vorm van de ritus. De getuigenis aangaande de eucharistische leer van de kerk is dus ononderbroken, vanaf de tijd van de evangelie tot op de dag van vandaag. Naast de boeken van het Nieuwe Testament is het vroegste christelijke geschrift dat ons is overgeleverd een liturgisch handboek. We zouden het een missaal kunnen noemen, dat onderdeel is van een document dat didache wordt genoemd. Dat is het Griekse voor onderricht. De didache claimt de verzamelde leer van de apostelen te zijn en is waarschijnlijk samengesteld in Antiochië, Syrië. Ergens tussen 50 en 110 na Christus. In de didache wordt viermaal het woord offer gebruikt om de Eucharistie te beschrijven. Eén keer wordt ronduit gezegd dat dit het offer is waar de Heer over gesproken heeft. Einde citaat. De didache vertelt ons ook dat de gebruikelijke dag voor de liturgie de dag des Heren was en dat het gebruikelijk was berouw over zijn zonde te hebben voordat men de Eucharistie ontving. Citaat. Kom dan samen op de dag des Heren en breek brood en zeg dank, beleid eerst uw zonde, omdat uw offer zuiver mogen zijn. Einde citaat. Voor de dienst van het offer geeft de didache een eucharistisch gebed dat poëtisch opzienbarend is. Wij zien de woorden terug in de liturgieën en hymnen van de tegenwoordige christenen, zowel in het oosten als in het westen. Zoals dit gesproken brood verspreid werd over de bergen en opnieuw bij elkaar gebracht, één werd, zo mogen uw kerk van alle einden der aarde bijeengebracht worden in uw koninkrijk. Want van u is de heerlijkheid en de macht door Jezus Christus voor altijd en eeuwig. Maar laat niemand eten of drinken van deze eucharistische dankzegging, behalve zij die gedoopt zijn in de naam van de Heer. Almachtige Meester, gij hebt alles geschapen omwille van uw naam. En gij gaf voedsel en drank aan de mensen voor hun genot, omdat zij u dank zouden zeggen. Maar gij schonkt ons geestelijk voedsel en geestelijke drank en eeuwig leven door uw Zoon. Gedenk, Heer, uw kerk. Bevrijd haar van alle kwaad en vervolmaak haar in de liefde voor u en breng haar samen vanuit de vier windstreken. De kerk die geheiligd is in uw koninkrijk dat gij voor haar hebt bereid. Wortels in Israël. Voor de liturgie van de oude kerk is veel gebruik gemaakt van rieten en de schrift uit het oude Israël, zoals onze eigen liturgie dat ook nu nog doet. In hoofdstuk 2 hebben wij gezien hoe Jezus de mis heeft ingesteld tijdens het Joodse paasfeest. Zijn dankzegging, zijn eucharistie, zou het Joodse paasoffer tot vervulling brengen, vervolmaken en overtreffen. Dit verband was duidelijk voor de eerste generatie christenen, waaronder veel vrome Joden waren. Zo werden paasgebeden snel opgenomen in de christelijke liturgie. Neem bijvoorbeeld de gebeden over de wijn en het ongedecemde brood bij het paasmaal. Gezegend zijt gij, Heer onze God, schepper van de vruchten van de wijnstok. Gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal, die de aarde het brood laat voortbrengen. De zin, heilig, heilig, heilig de Heer der hemelse machten, heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid, volgens Jesaja, werd veel gebruikt in de Joodse eredienst en werd ook onmiddellijk opgenomen in de christelijke eredienst. Deze zin zullen wij weer in de Apocalyps tegenkomen, maar eveneens in een brief die door de vierde paus, de heilige Clemens van Rome, is opgesteld rond het jaar 96 na Christus. Herinnering aan de Toda. Misschien is de meest treffende voorloper van de mis wel de Toda van het oude Israël. Het Hebreeuwse woord Toda betekent, net als het Griekse woord Eucharistia, dankoffer of dankzegging. Het woord duidt een offermaaltijd aan die met vrienden wordt gedeeld om dankbaarheid jegens God te vieren. Een toda begint met het in herinnering brengen van een dodelijke bedreiging om onmiddellijk daarna de verlossing door God uit die bedreiging te vieren. Het is een krachtige uitdrukking van vertrouwen in de almacht en barmhartigheid van God. Psalm 69 is hiervan een goed voorbeeld. Deze is behalve een noodkreet om verlossing, mijn God, kom mij haastig redden, tegelijkertijd een viering van die uiteindelijke verlossing. Gods naam zal ik loven in mijn gezang. God luistert naar wat een arme hem vraagt. Misschien is het klassieke voorbeeld van een toda wel Psalm 22, die begint met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus haalde deze woorden aan toen hij stervend aan het kruis hing. Zijn toehoorders zullen de verwijzing herkend hebben en zij hebben geweten dat dit lied, dat met een schreeuw van verlatenheid begint, eindigt met een triomfantelijke uitroep van verlossing. Toen Jezus deze Toda citeerde, gaf hij uiting aan zijn eigen vertrouwvolle hoop op verlossing. De overeenkomsten tussen de Toda en de Eucharistie gaan verder dan de gemeenschappelijke betekenis van dankzegging. Kardinaal Jozef Ratzinger schreef, citaat, structureel gezien is de gehele christologie, sterker nog, de gehele eucharistische christologie aanwezig in de toda-spiritualiteit van het Oude Testament. Zowel de toda als de eucharistie is een eredienst van woord en maaltijd. Bovendien is er in de toda, net als in de mis, een onbloedig offer van ongedecemd brood en wijn. De oude rabbijnen deden een veelzeggende voorspelling met betrekking tot de toda. Citaat, in de komende messiaanse tijd zullen alle offers ophouden, behalve het toda-offer. Dit zal tot in alle eeuwigheid niet ophouden. de volle waarheid. Onze volgende getuigenis over de eucharistische leer van de jonge kerk komt uit Antiochië in Klein-Azië. De heilige Ignatius, bisschop van Antiochië, schreef rond 107 na Christus veel over de eucharistie toen hij westwaarts reisde zijn martelaarschap tegemoet. Hij spreekt over de kerk als de offerplaats. En hij schreef aan de Philadelphiërs, citaat, let erop dat u slechts één eucharistie viert, want er is maar één vlees van onze Heer Jezus Christus en één beker om de eenheid van zijn bloed te verkondigen. Eén altaar, zoals er één bisschop is, samen met de priesters en diakens, mijn mededienaren. Einde citaat. In zijn brief aan de kerk van Smyrna ging Ignatius tekeer tegen de ketters die zelfs toen al de ware leer ontkenden. Citaat. Zij houden zich afzijdig van de eucharistie en van het gebed, omdat zij niet belijden dat de eucharistie het vlees van onze redder Jezus Christus is. Einde citaat. Hij vertelt de lezers wat de kenmerken zijn van een echte liturgie. Citaat. Beschouw een eucharistieviering alleen als geldig wanneer deze door de bisschop wordt opgedragen of door iemand aan wie hij dat heeft toevertrouwd. Einde citaat. Ignatius sprak over het sacrament met een realisme dat schokkend moet zijn geweest voor mensen die niet vertrouwd waren met de mysteries van het christelijk geloof. Het waren zeker woorden zoals deze die, uit hun verband gerukt, de roddelcircuits van het Romeinse Rijk voeden om vervolgens als beschuldigingen over kannibalisme te worden uitgekraamd. In de volgende decennia viel de verdediging van de kerk toe aan een zeer goed ontwikkelde bekeerling uit Samaria, Justinus geheten. Het was deze Justinus die de waas van het geheimzinnigheid over de oude liturgie ophief. In 155 na Christus beschreef hij voor de Romeinse keizer wat wij zelfs nu nog kunnen herkennen als de mis. Het is de moeite waard zijn tekst integraal weer te geven. En dat ga ik nu doen. Op de dag die wij de dag van de zon noemen, komen alle bewoners uit de stad en van het platteland op één plaats bij elkaar. Er wordt gelezen uit de gedenkschriften van de apostelen of de geschriften van de profeten, zolang de tijd het toelaat. Wanneer de lector de lezing beëindigd heeft, spreekt hij die voorgaat een vermanend woord en spoort de aanwezigen aan om al het goede in praktijk te brengen. Vervolgens staan wij allemaal tegelijk op en spreken onze gezamenlijke gebeden uit voor onszelf en voor alle andere mensen, waar zij ook mogen zijn, omdat wij door ons leven, onze daden en trouw aan de geboden, eeuwige zaligheid zullen ontvangen. Als het gebed beëindigd is, wisselen wij een kus uit. Dan brengt iemand brood en een beker wijn, vermengd met water, naar de celebrant. Hij brengt lof en eer aan de Vader van het heelal, in de naam van de Zoon en de Heilige Geest, waarna hij een lange dankzegging, Eucharistia, uitspreekt voor datgene wat wij van hem mochten ontvangen. Als hij de gebeden en dankzegging heeft beëindigd, betuigt heel het aanwezige volk zijn instemming door amen te zeggen. Wanneer de celebrant de dankzegging heeft beëindigd en heel het volk ermee heeft ingestemd, geven zij, die bij ons diakens worden genoemd, aan ieder die aanwezig is van het eucharistisch brood en de wijn en het water. Zij brengen het ook naar de afwezigen. Tot daar de integrale tekst. Justinus begint zijn beschrijving van de eucharistie met de viering precies op de dag van de zon, zondag, te plaatsen. De dag waarop Jezus uit de dood verrees. Deze identificatie van de dag van de Heer met zondag is de universele getuigenis van de eerste christenen. De zondag was de voornaamste dag van de eredienst geworden en had daarmee de Sabbat van de Joden, de zevende dag, vervuld en vervangen. Het was bijvoorbeeld op de dag des Heren dat Johannes, die God in de geest aanbad, zijn visioen van de apocalyps had. Woord en beeld. Justinus legt het offer en het sacrament van de kerk uit zonder aan de werkelijke tegenwoordigheid ook maar enige afbreuk te doen. Hij gebruikt hetzelfde beeldende realisme als zijn voorganger Ignatius. Het voedsel dat de Eucharistie is geworden door het gebed van zijn woord en dat ons vlees en bloed voedt als wij het tot ons nemen, is ook het vlees en het bloed van dezelfde Jezus die vlees geworden is. Einde citaat. Wanneer Justinus met Joden sprak, ging hij verder en legde hij uit dat het paasoffer en de tempeloffers slechts voorafbeeldingen waren van het ene offer van Jezus Christus en de tegenwoordigstelling daarvan in de liturgie, citaat, en het offeren van fijn meel, voorgeschreven voor degenen die van hun melaatsheid genezen waren, was een voorafbeelding van het brood van de Eucharistie, waarvan onze Heer Jezus Christus de viering heeft voorgeschreven. Einde citaat. Zo ervoeren de eerste christenen de katholieke, ofwel universele, Eucharistie. Terwijl de leer in de hele wereld hetzelfde bleef, werd de liturgie meestal een plaatselijke aangelegenheid. Iedere bisschop was verantwoordelijk voor de viering van de Eucharistie in zijn diocese. En geleidelijk aan ontwikkelden zich in de verschillende regio's eigen vormen van liturgische praktijk, Syrische, Romeinse, Gallische enzovoorts. Opmerkelijk is echter hoeveel al deze liturgieën, hoe verschillend ze ook waren, gemeenschappelijk bleven houden. Op een paar uitzonderingen na deelden zij dezelfde basiselementen, een boeteritus, lezingen uit de schrift, het zingen of opzeggen van psalmen, een preek, een lofzang van de engelen, een eucharistisch gebed en de communie. De kerken bleven Paulus' voorbeeld volgen en gaven de juiste instellingswoorden zorgvuldig door, de woorden die het brood en de wijn doen veranderen in het lichaam en bloed van Christus. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Het oude bekende liedje. Vanaf het begin van de derde eeuw werd er in de papyrusrollen steeds meer nadruk gelegd op de juistheid van de woorden uit de liturgieën die aan de apostelen worden toegeschreven. Vroeg in de derde eeuw duikt in Noord-Syrië een andere verzameling met overgeleverde tradities op, de Didascalia Apostolorum, ofwel Leer van de Apostelen. De Didascalia bevat zowel teksten en gebeden als precies omschreven voorschriften voor de liturgische taken en gedragsregels van bisschoppen, priesters, diakens, vrouwen, kinderen, jongvolwassenen, weduwen, wezen en reizigers. Omstreeks 215 na Christus schreef Hippolytus van Rome zijn grote werk, de Apostolische Traditie, waarin de liturgische en theologische onderricht is weergegeven zoals de Romeinse kerk dat sinds de apostelen in stand gehouden had. Een deel beschrijft heel precies de liturgie voor de priesterwijding. Zoals wij in Justinus' beschrijving onze mis kunnen terugzien, kunnen wij het ook in Hippolytus' werk horen. De priester, Heer, zij met u, gemeenschap, en met uw geest, de priester, verhef uw hart, gemeenschap, wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God en de gemeenschap, hij is onze dankbaarheid waardig. Uit deze periode stammen de oudste liturgieteksten die we kennen en die rechtstreeks van de apostelen zouden afstammen, namelijk de liturgieën van Marcus, Jacobus en Petrus, teksten die nog steeds op veel plaatsen in de wereld gebruikt worden. De liturgie van Jacobus was de favoriete ritus van de kerk van het oude Jeruzalem, die er aanspraak op maakte Jacobus als eerste bisschop gehad te hebben. De liturgieën van Jacobus, Marcus en Petrus zijn theologisch compact, rijk aan poëzie en rijk aan citaten uit de schrift. Bedenk dat in die tijd weinig mensen konden lezen en dat maar heel weinig mensen het zich konden permitteren om boeken te laten kopiëren. Bij deze eredienst konden de christenen de Bijbel, die werd voorgelezen, in zich opnemen. Daarom is sinds de vroegste dagen van de kerk de mis doordrenkt met de schrift. Hoewel Christus offer in deze liturgieën wordt beschreven, zijn de stiltes erin even veelzeggend. Laat alle sterfelijke vlees zwijgen en met angst en beven staan en in zichzelf niets zondigs beramen. Want de koning der koningen en heer der heren, Christus onze God, komt om geofferd te worden, om als voedsel te dienen voor de gelovigen. En de engelenkoren gaan voor hem uit met alle macht en heerschappij. De veelogige cherubijnen en de zesvleugelige serafijnen bedekken hun gelaat en zingen luid de hymne Alleluia, Alleluia, Alleluia. Denk eens aan de geluiden en de stiltes in de eerste missen van de kerk. U zult deze opnieuw in de hemel tegenkomen als wij de Apocalyps aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. U zult dezelfde geluiden en stiltes trouwens ook weer in de hemel tegenkomen als u komende zondag naar de mis gaat. Dit is het einde van hoofdstuk 3.